Ezechiël hoofdstuk 34, waarvan wij de eerste versen vorige keer hebben besproken. In ieder geval tot en met vers 5 of tot en met vers 6, waarna wij hebben vastgesteld dat deze uitspraken over de ontrouwe herders, zoals ze genoemd worden, tegenover die ene herder die komen zal, dat deze uitspraken later aangevuld worden in het Nieuwe Testament en in het bijzonder in Johannes hoofdstuk 10, waarin de Heer zegt dat hij die goede herder is. Dat die staat er niet, maar de wel natuurlijk. Hè? Dat hij de goede herder is. En de vraag is welke herder? En het antwoord is uiteraard die uit Ezechiël 34. En daarna eventueel die uit Ezechiël hoofdstuk 37, want daar gaat het verhaal nog een stapje verder. In elk geval wordt in de eerste verse van Ezechiël 34 vastgesteld dat de herders van Israël niet de schapen, en dus Israël, weiden. Dat wil zeggen voedsel en rust geven. Maar dat zij zichzelf weiden, zoals het meteen in het tweede vers wordt vastgesteld. Maar er wordt tegelijkertijd dus vastgesteld dat het ten koste gaat van de kudde, van de schapen, die misbruikt worden door de herders. En de schapen zelf, daarvan staat in vers 5. Alzo zijn zij verstrooid, omdat er geen herder is. En ze zijn als het wildgedierte des velds tot spijzen geworden, terwijl zij verstrooid waren. Mijn schapen dolen op alle bergen en op alle hoge heuvel. Ja, mijn schapen zijn verstrooid op de ganse aardbodem. En er is niemand die ernaar vraagt en niemand die ze zoekt. En dit soort uitspraken brengen ons ogenblikkelijk terecht bij degene van wie gezegd wordt dat hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En bij de uitspraken, andere uitspraken waar staat dat er inderdaad niemand was en toen hij zag dat er niemand was, enzovoorts. Dat wil zeggen, zijn uitspraken ook elders in de Bijbel die bevestigen dat hier uiteindelijk gesproken wordt over de goede herder, namelijk de Messias. Hetgeen natuurlijk tot uitdrukking komt in de rest ook van dit hoofdstuk. Vanaf vers 7, daarom gij herders, hoor des Heren woord. En er wordt dus een oordeel aangekondigd in de volgende verse over wat genoemd wordt de ontrouwe herders. Want de verantwoordelijkheid voor het een en ander, voor de, laten we zeggen, misstanden zoals die bestonden in Israël, ligt natuurlijk enerzijds wel degelijk bij de leden van het volk zelf. Er wordt ook niks afgedaan aan de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens in het algemeen en dus zeker ook van de Israëliet. Maar dat hebben wij uiteraard in het voorgaande hoofdstuk al gezien. In het bijzonder trouwens ook in hoofdstuk 33, het voorgaande hoofdstuk dus. Waar gesproken wordt over de verantwoordelijkheid van de individuele Israëliet of Jood, want daar gaat het in het bijzonder over, die zich niet zou verschuilen achter de situatie van zijn volk, waarop dan een vloek rust of iets dergelijks. Nee, er wordt vastgesteld dat de individuele Jood zich zou bekeren tot de Heere, want zo heet dat uiteraard, en zich zou onderwerpen aan zijn woord. Maar neem niet weg dat hoewel er eens aan de ene kant sprake is van verantwoordelijkheid van de individuele mens, dat niettemin een hogere verantwoordelijkheid ligt bij de leiders van het volk als zodanig. Dat hoeft ons helemaal niks te verbazen natuurlijk, omdat het een beginsel is dat wij in de Bijbel tegenkomen, in elk geval vanaf Genesis 10, en toen bestond Israël nog niet eens. Maar ik ben al wat ver terug. Ik ben al terug bij, laten we even plechtige termen gebruiken. We zijn al terug bij de bedeling van het menselijk bestuur. Waarbij de gedachte is dat de mensheid weliswaar bestaat uit individuele mensen. Maar ze zijn wel degelijk gegroepeerd in volkeren met hun eigen overheid. Waarom denk ik nou aan Kosovo? Nou ja, goed. Laat maar zitten. Hè? Nee, dat zijn van die problemen daar en die landen daar. Het komt vanzelf deze kant op. Er zijn problemen die ontstaan doordat allerlei volkeren door elkaar lopen en niet hun eigen grenzen hebben. En dat mag ook niet meer, want sinds Zuid-Afrika is het verboden om rassen van elkaar te scheiden. En daarmee. Want dat lijkt mij toch de enige oplossing voor het probleem in voormalig Joegoslavië en in grote delen van de rest van de wereld. En over Amsterdam zullen we het vanavond niet hebben. Toch? Ja, ik kan het ook niet helpen. En ik kan het zo laconiek zeggen, omdat ik uit de Bijbel geleerd heb dat als de Messias echt verschijnt om zijn koninkrijk op aarde te openbaren, zal hij niet alleen zijn eigen volk, dat wil zeggen Israël, terugverzamelen naar het land waarin het thuis hoort, maar ook alle andere volkeren zal hij verzamelen en brengen in het land waar die thuis horen, wherever that may be, en te vrezen valt. Maar ik weet er niet zoveel van natuurlijk, en ik kan ook niet duizenden jaren terugkijken. Maar te vrezen valt dat Kosovaren, die nou eenmaal Albanezen zijn, dus in Albanië thuis horen en niet in Kosovo en ook niet in Joegoslavië of Servië of wat dan ook. Sorry, maar... Hè? Maar of ze in Albanië thuis horen is nog de vraag, hoor. Want dan moeten we nog wat verder terug. Hè? En wat de Nederlanders betreft zeg ik altijd, niet in Nederland in elk geval. Hè? Nee, want voordat we de Nederlanders hier kwamen, ik wou wij zeggen, maar dat mag niet meer, hè. Dus voordat de Nederlanders hier kwamen, bestond het hier helemaal niet, hè. Dat was hier ter plekke zeker niet, er stond er blank, want er liep hier de Rijn. Toch, of niet? Of de zee. Eén van tweeën. Maar goed, daar zullen we het dus ook verder maar niet over hebben. Maar er zijn inderdaad problemen in de wereld die rechtstreeks van doen hebben, toch, met het feit dat God zelf de mensheid verdeelde in volkeren, in drie categorieën in de eerste plaats, maar daarnaast in volkeren met hun eigen bestuur. Elk naar hun aard, ben ik geneigd eraan toe te voegen. Dat staat er niet helemaal letterlijk zo, maar het komt heel dicht in de buurt wat er letterlijk staat. Er staat in ieder geval naar hun eigen landen, landpalen, hun grenzen en ook naar hun eigen taal. En elke Bijbelverklader weet van oudsher dat als er staat elk naar hun taal, dat het betekent elk naar hun eigen cultuur. Omdat in de praktijk het verschil tussen taal en cultuur eigenlijk helemaal niet bestaat. Als ze een andere taal spreken, hebben de mensen een andere cultuur. Dat kan niet missen. En taal en cultuur beïnvloeden elkaar wederzijds. Dat leerden wij vroeger nog op de lagere school, maar laat maar zitten. Goed, daar hebben we het dus verder niet over, maar één ding is zeker, Israël als volk heeft dus ook een eigen bestuur, heeft dus ook zijn eigen leidslieden, daarvan is ook heel wat geregeld, dat ook vaak zwart en wit in de Bijbel, en die overheid draagt inderdaad verantwoordelijkheid die men zou afleggen, die overheid zou afleggen niet naar het volk, maar naar degene die die overheid inderdaad ingesteld heeft. Want het Bijbelse beginsel is dat de overheid Gods dienaresse is. Dat hoef je in Den Haag ook niet luidkeels te roepen natuurlijk. Ja, kan ik ook niet helpen. Maar officieel is dat wel zo. Het heeft echt consequenties. Bovendien, over het algemeen is men dat ook vergeten. Maar bij de wederkomst van Christus zal plaatsvinden oordeel over de volkeren. Over de volkeren der aarde als zodanig. Niet over alle mensen individueel, want dat wacht op den jongste dag. Maar bij de wederkomst van Christus wordt orde op zaken gesteld met betrekking tot de volkeren als volkeren. Dat er individuen in betrokken zijn, ja, dat ontgaat mij niet. Maar het is in de eerste plaats een oordeel over volkeren. En daar gaat het maar om. En die worden ook stuk voor stuk, nou niet allemaal, maar die worden voor een deel althans ook hier genoemd in Ezechiël, zoals we in het verleden al gezien hebben. En zoals met Israël natuurlijk ook, verantwoordelijkheid bij het volk zelf, bij de mens voor zichzelf en zijn eigen leven. Maar waar het volk betreft, en daar gaat het natuurlijk in hoge mate om hier in Ezechiël, ligt grote verantwoordelijkheid bij de leiders van het volk als zodanig. Bovendien staat hier ook gewoon, er staat hier dat vanwege dat wangedrag, om zo te zeggen, van die herders en dus de leidslieden van het volk, dat om die reden en op die oorzaak moet ik zeggen, het volk verstrooid is, vers 5. Alzo zijn zij verstrooid, omdat er geen herder is. En dan in vers 6, mijn schapen dolen op alle bergen en op alle hoge heuvel. En die uitdrukkingen, vooral die van op alle hoge heuvel, die zouden we herkennen, omdat die elders gebruikt wordt ter aanduiding van de afgoderij in Israël. Afgoderij die nou eenmaal bij voorkeur plaatsvond op de hoge plaatsen. En in de Bijbel staat dan op alle hoge heuvel. En als hier staat zij dwalen op alle hoge heuvel, is het een rechtstreekse verwijzing naar de afgoderij die inderdaad geïnitieerd werd in de tijd door de leidslieden van het volk, door die koningen, weet u wel. Die hadden zo hun eigen goden en het volk werd geacht of verplicht om diezelfde goden te dienen. Zo ging dat. En in belangrijke mate is het nog zo. Begrijp je me goed? Ik doe niks af aan de mondigheid van de individuele mens. Maar het neemt niet weg dat een groot deel der mensen domweg... Domweg lijkt me het goede woord, helaas. Domweg verleid wordt, misleid wordt, maar dat is echt hetzelfde. Misleid wordt door de leidslieden en niet in de laatste plaats door de religieuze leidslieden. Maar door de politieke leidslieden net zo goed. Maar goed, daar hebben we het liever verder niet over. Maar het staat hier wel. Mijn schapen dolen op alle bergen en op alle hoge heuvel. Ja, mijn schapen zijn verstrooid op de ganse aardbodem enzovoorts. En er wordt dus een oordeel aangekondigd over de leidslieden van volk Israël. In het bijzonder en uiteindelijk ter gelegenheid van de wederkomst van Christus. Maar we hebben vorige keer ook al vastgesteld, dacht ik, dat dezezelfde uitspraken over het oordeel en het scheiden van klein vee en klein vee, en hoe dat allemaal heet mag, dat dat net zo goed van doen had met de eerste komst van Christus. Daar komt het in de praktijk op neer. Ik weet niet of je er ooit wel eens over nagedacht hebt, maar in de dagen van de Heer Jezus zelf, en kort voor zijn kruisiging, wordt duidelijk vastgesteld. Dat is ook Johannes, niet hoofdstuk 10, maar hoofdstuk 11, geloof ik. Wordt duidelijk vastgesteld dat in het algemeen het Joodse volk, de Joodse lieden, geneigd waren om te horen naar de prediking van de Heer Jezus. Alleen de leidsleden van het volk niet. En dat wordt op meerdere plaatsen vastgesteld. Begrijp je me goed? Ik weet het niet zeker, maar ik heb soms de indruk, dat is niet populair, niet algemene gedachte, maar ik heb soms de indruk dat wel degelijk een groot deel van de Joden in de dagen van de apostelen in de tijd in Judea tot geloof kwam. En in ieder geval lees ik zwart op wit dat degene die geloofde in de Heer Jezus, de christenen dus, laten we het maar gewoon zo noemen, dat die toch in aanzien stonden bij het volk als zodanig. Staat er toch in Handelingen 2, of hebben we dat nooit gelezen? Het veronderstelt dus dat inderdaad een groot deel van de Joden inderdaad tot geloof kwam in de Heer Jezus Christus. Ik weet trouwens niet wat voor een idee je hebt van het aantal mensen dat in de tijd in Jeruzalem woonden. Maar het waren echt geen steden van 100.000 inwoners, hoor. In Jeruzalem al zeker niet. Maar tel nou eens even hoeveel gelovigen daar waren, even gauw. Zo in één klap 3.000. En daarna ging het met grote sprongen verder. En er werden dagelijks toegevoegd aan de gemeentestaten. Dat ging heel snel. En toen moesten er allerlei mensen in de gemeente weer worden aangesteld om het een en ander in goede banen te leiden. Want het liep nogal zwaar uit de hand. Dat was echt groot. Nou, hoeveel mensen wonen er in Jeruzalem? Zoek het maar eens na. Hè? Er moet een groot percentage geweest zijn dat tot geloof kwam. Daar kijken velen van op als ik zoiets zeg. Maar dat is omdat wij altijd horen en lezen, en ik zeg het ook altijd, dat het Joodse volk ongelovig was. Daar lezen wij ook over in de Bijbel. Maar vergis u niet, als dat soort uitdrukkingen gebruikt worden, gaat het niet om een deel van het volk of een groot deel van het volk of een meerderheid van het volk of iets dergelijks. Dan gaat het fundamenteel eigenlijk alleen over de regering. Het officiële volk namelijk. En lees dat maar na. Kijk, als ik nou... Want ik ben kwijt te raken waar ik was, maar vooruit. Laat ik even opzoeken dan in de eerste plaats Johannes. Ben ik daar weer terug. Hoofdstuk 11 was het geloof ik inmiddels. Nee, 10 nog. Nee, 11 dan vooruit. Ja, hoofdstuk 11. Waar staat er vanaf vers 47? De overpriesters dan en de fariseeën, dat wil zeggen overpriesters, namelijk die van de fariseeën. Want overpriesters, dat wordt u geacht te weten, zijn degene die zitting hadden in de Joodse volksvertegenwoordiging. Nou ja, volksvertegenwoordiging. Alleen priesters maakten deel uit van die volksvertegenwoordiging. Van het Sanhedrin namelijk. En het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, is weliswaar niet echt een Bijbelse instelling, maar hij is ontleend aan de Raad van Oudsten, zoals die onder Mozes bestond of was ingesteld. Die was echter gevormd niet alleen uit priesters, maar uit alle stammen van het volk. Maar in latere dagen en na de ballingschap ontstond deze Joodse Hoge Raad als hoogste Joodse gezagsorgaan, want daar komt het feitelijk op neer. En omdat de priesters geacht werden de positie van eerstelingen te bekleden, er is wat voor te zeggen, eigenlijk was het andersom, hè. Maar in ieder geval, priesters zijn in zeker opzicht eerstelingen, dus laat maar even zitten. Maar omdat ze geacht worden eerstelingen te zijn in zeker opzicht, werden priesters dus toegevoegd aan dat Sanhedrin. Uit hoeveel leden het bestond, ben ik vergeten. Dat kan ik u dus niet meer zeggen. Maar het waren dus allemaal priesters. En ze heten dan overpriesters, omdat ze zitting hadden in de Joodse Hoge Raad. Dat is eigenlijk de goede term. De rechtsprekende en eventueel wetgevende vergadering. De Joodse Hoge Raad. En hier staat dan de overpriesters en de fariseeën, maar dat wil zeggen de overpriesters voor zover zij deel uitmaakten van de Joodse secte der fariseeën, ter onderscheiding van de Sadduceeën en de Herodianen en wellicht de Zeloten en misschien nog Essenen en wat er maar meer. Nee, ze hadden vroeger veel minder Joodse secten dan tegenwoordig, hoor. Ja. Maar goed, de overpriesters dan en de fariseeën, of uit de fariseeën, vergaderden de raad, ze riepen de raad bijeen, en zeiden, wat zullen wij doen, want deze mens doet vele tekenen. Indien wij hem al zo laten, geworden mag je rustig weer weglaten, staat er per slot toch niet in de grondtekst. Indien wij hem al zo laten, zo zij zullen allen in hem geloven, was de inschatting van de Joodse Hoge Raad. Dus of ze waren volledig incapabel, het zoiets, not able. Maar goed, onbekwaam, met dank aan Wim Kan. Of ze taxeerden dat goed en zeiden, ja, dat gaat helemaal fout, want de meerderheid van het volk loopt achter hem aan. Dat is wat ze hier vaststellen. En daarna stellen ze vast, en als dat zo is, dan hebben wij niks meer te vertellen. En u weet, deze mensen zitten in de politiek en in de politiek gaat het om de macht. Maar als niemand meer achter je aanloopt, dan heb je geen macht meer. En dan kun je dus naar huis. Dat is, hè? Zeg ik wat geks? Nee, toch? Dat hoor ik regelmatig vertellen door politici. Het is een spel, het gaat om de macht. Dus ja. Dus ik zeg dat maar gewoon na. Ja. Indien wij hem al zo laten, zij zullen alle in hem geloven en de Romeinen, want dat waren de opperste machthebbers natuurlijk toch over het land, zullen komen en wegnemen bij de onze positie. Want zo lees ik dat woord plaats, onze positie, als Joods Hoge Raad. Ze kunnen naar huis. En volk, doordat ze macht hadden in de praktijk, bleven ze zitten op hun plaats en werden ze door de Romeinen in die positie gelaten en zelfs beschermd. Maar als zodra ze geen macht meer hebben, ja, dan kunnen ze naar huis. Hè? Nou goed. Ze zullen beide wegnemen, beide onze positie en ons volk. Dan zijn wij ons volk kwijt, want dan luisteren ze allemaal naar Jezus van Nazareth. En dus, omdat het een spel om de macht is, zegt de voorzitter van de Hoge Raad, Caiaphas, de heer Caiaphas, maar hij heette Jozef, dat weet u, hè? In werkelijkheid, jawel. Nou goed, dus vertel ik een andere keer weer. Maar zegt Caiaphas, kijk, wat wij dus moeten doen, is we moeten die ene man doden terwille van het volk. Nou ja, terwille van dat wij het volk houden en daarover macht kunnen uitoefenen. Het is natuurlijk toch een verdraaiing altijd, maar het is politiek, hè? Dus daar ben u aan gewend, neem ik aan. Dus ze zeggen, gij overlegt niet dat het ons nut is, vers 50, dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat voor ons. Alleen dat voor ons zetten ze er natuurlijk niet bij. Maar dat is zijn gedachte, die van Caiaphas. Maar wat eruit volgt, is dus dat inderdaad het Joodse volk in het algemeen, de Joden dus, sympathiek stonden tegenover de Heer Jezus, in grote getalen. En als wij dan ook lezen over de kruisiging van de Heer Jezus, dan lezen we weliswaar dat het Joodse volk verantwoordelijk is voor de kruisiging van de Heer Jezus in de eerste plaats. Maar als het wat nader gespecificeerd wordt, dan staat er de oversten van het volk. Ik heb dus nagevraagd aan de Emmausgangers. Dat deed de Heer zelf trouwens ook. Die zei, wat is het dan? En zij zeiden, nou ja, wij dachten van Jezus van Nazareth. Nee, wij geloofden dat hij was een profeet van God, gezonden enzovoorts. En wij verwachten, hoopten, maar dat betekent, wij hadden de stellige zekerheid dat hij Israël verlossen zou. Maar ja, onze oversten hebben hem gekruist. Zie? En daar gaat het maar om. Met andere woorden, er wordt uitdrukkelijk verschil gemaakt tussen de Joden individueel, enerzijds, en het Joodse volk officieel, anderzijds. En daar zit hem de hele clou. Vandaar dan ook het misverstand dat in onze dagen nog steeds bestaat. Ik denk dat ik hier nog veel vaker erover gesproken heb, maar ik aarzel niet om het bij herhaling te zeggen. Het misverstand dat men zegt, nou ja, maar er is toch een vloek over het Joodse volk. Het is toch ongelovig en verhard en het kan dus niet tot geloof komen, dus hoef je ze ook het evangelie niet te brengen. Dan krijg je van die prachtige uitspraken over de Heer zal zelf wel het regelen met zijn volk. Er worden andere termen gebruikt, maar laat maar zitten. Maar zoiets, hè, dat komt vanzelf wel goed. Dat regelt de Heer zelf wel in de toekomst. Nou ja, zo zit dat dus niet. Bovendien, zo is het 2000 jaar lang ook niet gegaan. 2000 jaar lang is het evangelie gepredikt aan Joden en zij kwamen tot geloof. Niet in meerderheid, overigens. Maar er kwamen tot geloof. En in flinke getalen toch, hoor, verhoudingsgewijs. Nou goed, hoeven we het verder niet over te hebben. Het punt is namelijk dat wat de Bijbel zegt over een oordeel, een vloek, een verharding over het volk, dat is over het volk als zodanig. En het impliceert dat de regering, voor zover er zoiets bestaat, dan wel bestond, over het Joodse volk, dat de hoogste gezagsinstanties over de Joden, dat die inderdaad niet tot geloof zouden komen. En daar gaat het maar om. En dus blijft het volk officieel ongelovig. Zeer gemakkelijk, al was Nederland bevolkt uitsluitend door gelovige mensen, maar de regering in Den Haag was ongelovig en officieel, en dat blijft zo, daar hielden ze vast aan, dan is het Nederlandse volk een ongelovig volk. Het heeft niks van doen met hoeveel gelovigen er van het volk deel uitmaken. Dat is een heel ander verhaal. Het zijn twee totaal onderscheidende dingen. Geldt voor alle volkeren trouwens, maar voor het Joodse in het bijzonder. En dus ligt de verantwoordelijkheid voor het feit dat het volk officieel ongelovig is bij de leidslieden van het volk. En dat het ten koste gaat van het volk in het algemeen, ja, dat is duidelijk natuurlijk. We hebben u toch tot zover? Nou goed, dan ga ik terug. Toch maar naar... Oh nee, ik zou Handelingen nog even iets aanhalen. Dat is waar ook. In ditzelfde verband dan. Kom ik terecht, geloof ik, in Handelingen 2 in elk geval. Want daar wordt gezegd dat op die eerste dag alleen al 3000 zielen werden toegedaan. Want zo heet dat daar. Maar over die gemeente staat dan... In het laatste vers van Handelingen 2, zij prezen God, die gelovigen uit de Joden dus in Jeruzalem, zij prezen God en hadden genade bij het ganse volk. Hebben we dat? Ja, niet officieel, bij het Sanhedrin, maar wel bij de bevolking in het algemeen. En daar gaat het maar om, maar stond er niet echt 100% afwijzend tegenover. Zo was het nou helemaal niet. Zij prezen God en hadden genade bij het ganse volk en de Heere deed dagelijks tot de gemeente. Die zalig werden, dat wil zeggen, degene die zalig werden, deed hij toe tot de gemeente. Voor de oefening begrijpend Nederlands lezen, voeg ik dat er maar even aan toe. Hè? Die begrijp je toch ook? Staat niet, de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werd. Maar die zalig werden... Hetgeen betekent dat de toevoeging die zalig werden niet slaat op gemeente. want dan had het enkelvoud moeten zijn die zalig werd. Maar het slaat op degene die de heer toedeed tot de gemeente. Wie deed de heer toe tot de gemeente? U weet wel, we zoeken het leidend voorwerp. Wie deed de heer toe tot de gemeente? Die zalig werden. Want er ieder die zalig wordt door geloof, wordt van Gods wegen toegevoegd aan de gemeente. Door één geest tot één lichaam gedoopt, of hoe dat bij andere gelegenheid maar genoemd mag worden. Ja, dat zijn van die teksten die misbruikt worden voor een leer van uitverkiezing, weet je wel. Zo van, de heer bepaalt zelf al wie erbij hoort en wie niet. Nee, de heer bepaalt wie tot de gemeente wordt toegevoegd, dat is waar. Maar u en ik, wij bepalen zelf of wij zalig worden of niet. Dat is onze keuze. En dan doet de heer zijn werk. Aan ons, vervolgens. En precies dat werk dat hij ook aangekondigd had, vanzelfsprekend. Hè? Nou goed, maar ik laat het er verder bij mij. Ik ga terug naar Ezechiël 34. Vers 7, daarom gij herders. En onder die herders eventueel te verstaan, al die overpriesters natuurlijk. Daarom gij herders, hoort des Heeren woord. En dan komt een lastige zin, omdat het wat een beetje Hebreeuws idioom is eigenlijk. Dat zo waarachtig als mag je weer doorstrepen. Het woordje ik daarna, dat ook schuin gedrukt staat, mag je ook weer doorstrepen. Dan staat er net zo'n onbegrijpelijke zin als er al stond. Dus het maakt geen verschil. Er staat, ik leef, spreekt de Heere, Heere. Zo niet, dan toch, denk ik altijd. He? Het betekent gewoon dat de Heer leeft en hij zal het demonstreren ook. En dat wordt dan verder toegelicht. Hij zegt dan, omdat mijn schapen geworden zijn tot roof, mijn schapen zijn geworden tot roof, en mijn schapen al het wildgedierte des velds tot spijzen geworden zijn, omdat er geen herder is, en mijn herders naar mijn schapen niet vragen, en de herders wijden zichzelf, maar mijn schapen wijden zij niet. Daarom, herders, hoor des Heren woord. En de Heer kondigt dan een oordeel over die herders aan. Het punt is namelijk dat strekt genomen juist dat Sanhedrin verantwoordelijk was voor de gelovigen uit de Joden. Juist het Sanhedrin zelf, onder aanvoering van de inmiddels dan ex-hogepriester, was verantwoordelijk voor de prediking van het evangelie in het bijzonder en het woord van God in het algemeen aan dat volk. En daar gaat het maar om. Maar dat deed men niet. En voor zover er in het Joodse volk schapen waren van deze herder, van de Heere, die zegt mijn schapen, spreekt over mijn schapen, duidt dat uiteraard op een gelovig overblijfsel in het volk. Want u weet, mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze bij naam en ik roep ze bij naam en ik leid ze uit en al dat soort dingen meer. Het gaat over gelovigen dus. Maar het punt is dat de Joodse leidslieden juist die gelovigen niet verzorgden. Integendeel. Als er al schapen uit de kudde mishandeld werden, vertrapt werden, misbruikt werden of gedood werden, opgegeten of wat maar heten mag, waren het juist de gelovigen binnen dat Joodse volk. En niet alleen in de dagen van de Heer Jezus, maar het was uiteraard altijd al zo en het is nog zo. En het zal ook nog wel even zo blijven. En daarom brengt de Heer een oordeel over de leidslieden van het volk. En ik zal maar meteen zeggen dat dat natuurlijk in het verleden al minstens één keer gebeurd is. Begrijp je me goed? Toen deze profetie gegeven werd via Ezechiël, was dat Jeruzalem van toen al verwoest. En als hier opnieuw sprake is van een oordeel, dan gaat het over iets wat daarna gebeurd moet zijn. En de aardigheid, na 2000 jaar... zeg ik het toch maar zo. De aardigheid is natuurlijk dat wij die woorden van Johannes 11 weliswaar lezen, waarin de hoge priester en de hoge raad zich zorgen maken over de positie, over hun positie als Joodse leidslieden en over het volk, waarvan ze zeggen het is ons volk. En ze zeggen, nou ja, dan moet die ene man er maar aan geloven, wat natuurlijk een heel rare uitdrukking is in dat verband, maar laat maar zitten. Maar dan moet die ene man maar sterven. Maar u weet waar het op uitgedraaid is, toch? Zij zijn hun volk kwijtgeraakt. En Jeruzalem is verwoest geworden. Op gruwelijke wijze. Dan ook nog. Toch? Niet nadat de gelovigen, mijn schapen, nadat de gelovigen in Jeruzalem uitgebreide gelegenheid gehad hebben om tijdig de stad te verlaten, overigens. Want dat is wat er gebeurd is in het jaar 70, officieel dan, hè, van onze jaartelling. Toch? Het is toch misgegaan en is een oordeel gekomen over de Joodse leidslieden. En wie behoorde tot de schapen van de goede herder, die kon op tijd gewoon aan dat oordeel ontkomen, kon gewoon daar wegtrekken en dat was het dan. En dikwijls wordt de uitspraak uit Hebreeën 13, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, ook in die zin letterlijk toegepast. Ik denk ook dat het terecht is. Het doet niks aan van de overdrachtelijke en profetische betekenissen van. Maar uitgaan buiten de legerplaats, namelijk uitgaan buiten Jeruzalem. En dat is wat men ook in grote getalen gedaan heeft. Men lezen Flavius Josephus. En waar gingen zij naartoe? Nou, het meest bekende is, ze gingen naar Pella in Jordanië. Een plaatsje net ten zuiden, zuidoosten dan natuurlijk, van het meer van Galilea. We zijn er nog eens geweest, Ab. Weet je nog? Pella. Ja. Dat is het meest bekende. Minder bekend is dat men vluchtte de andere kant op. Namelijk naar het zuiden, eveneens trouwens oostelijk van het Jordaandal, naar Petra. En dat lag natuurlijk wel erg voor de hand. Naar Petra. Er is trouwens ook nog eens een keer, maar die namen kan ik nooit onthouden, een Nederlandse predikant met heel zijn gemeente naar de Verenigde Staten, of was het naar Canada? Nou, ik kan het allemaal niet aan elkaar houden. Geëmigreerd, hè. Verhuisd dan wel gevlucht. En zij richten een stad op met de naam Pella. Maar waar dat precies ligt, hè? Was dat Scholte? Weet je het zeker? Want ik weet het niet zeker. Als jij het ook niet zeker weet, schiet het niet op, hè. Was dat gewoon dan? Nou ja, dat is een ingewikkeld verhaal. Maar ik geloof dat het ook genoemd wordt in de artikelen van Bultema, die ik gepubliceerd heb over het giliasme in onze circulaire. Daar komt het verhaal een keer voorbij. Maar naar voorbeeld van de Joden, de christelijke Joden kennelijk, die de stad uitvluchten en zich vestigden in Pella. En naar datzelfde voorbeeld ontvluchtte hij Nederland, maar dat is al, wat is het, 150 jaar geleden, 100 jaar geleden, weet ik het. He? En de plaats waar hij naartoe ging, werd Pella. Wanneer?
1834.
Ja, de afscheiding was het, ja. Ja. Maar ik weet niet meer precies wanneer het was, hoor. Toen werd er wat afgescheiden, trouwens, in die dagen. In vele gevallen terecht, moet ik u zeggen. Daarna is het ook nooit meer wat geworden, ben ik bang. Ja, in diezelfde tijd, zeker. Daarom zeg ik zo makkelijk. Er is in die dagen heel wat afgescheiden. Maar daarna is het niet veel meer geworden natuurlijk. Want eigenlijk zijn we daar al tegen het einde van de periode van Philadelphia, om het nou eens ingewikkeld te maken. Eigenlijk. Want Philadelphia, dat ligt meer in de 18e eeuw nog. En daarna liep het allemaal fout. Zoals gebruikelijk. Maar dat even terzijde, want het heeft hier natuurlijk weinig meer mee te maken. Maar het idee is inderdaad dat een oordeel zou komen over de Joodse leidslieden. En dus zeker over de Joodse hoofdstad, Jeruzalem. En dat is ook inderdaad wat er gebeurd is. En wat de mijn schapen betreft, ja, die konden daaraan ontkomen. Hen is het aangekondigd, ze hoeft alleen maar te doen wat de Heer zei, eruit. En in het algemeen heeft men dat ook gedaan. Of allen dat gedaan hebben, is nog maar de vraag, maar dat weet ik niet. En men zegt dan, ze zijn gevlucht naar Pella, maar dat ze wel degelijk naar Petra gevlucht zijn, dat is eenvoudig vast te stellen. Want als met een beetje goede wil vertellen ze dat nog zelfs in Petra, hoor. Ik ben die namen kwijt, mijn Arabisch is trouwens ook niet zo goed meer. Maar een gebied in Petra is inderdaad genoemd Nazareth. El Nazare heet geloof ik, of zoiets. Ik heb er een poosje rondgestruind. En het is bewezen dat daar christenen gewoond hebben. Dat het gekomen moet zijn, omdat men ook niks anders ervan kan maken. Dan ter gelegenheid van de ondergang van Jeruzalem. Dat is de officiële lezing. Een heel dorp eigenlijk. beetje buiten de kern van Petra, maar toch, als je de weg loopt midden door, dan ligt het aan je rechterhand. Als je de sik uitkomt en zo oversteekt naar de, hoe heet het daar? Ik ben al die namen weer, naar Eldeer, om daar naar boven te gaan, dan ligt het daar aan je rechterhand. Een beetje heuvelig. Er staan nog wel wat ruïnes. Ja, El Nazar. Nou goed, dat even terzijde. Ik zou er best weer naartoe willen eigenlijk, maar. Laat maar zitten. Hè? Nog wel meer, hè? Ja. Is het één keer geweest, laat je daar een koffer staan. Heet zoiets. Nou goed. We laten het maar weer. Oordeel dus over de herders. Vanaf vers 10. Alzo zegt de Heere, Heere, zie ik aan de herders. En van aan heb ik al eerder gezegd. Men zou het gewoon vertalen met tegen. Want ja, zo gaat dat met voorzetsels. Die veranderen in de loop der eeuwen. Niet alleen in het Grieks, maar ook in het Nederlands. En dus, ik tegen de herders. Uitdrukking die in volgende hoofdstukken nog wel vaker voorkomt. Ik tegen de herders. En zal mijn schapen van hun hand eisen. Begrijp je me goed? Dat zijn niet de Joden in het algemeen die mijn schapen. Het zijn de gelovigen onder de Joden. En voor degenen die goed bij de les zijn vanavond, zeg ik dan meteen dat dat natuurlijk uiteindelijk slaat op de wederkomst van Christus, wanneer hij het Joodse volk dan wel heel Israël, want daar komt het op neer, zal verzamelen. Dat het heel Israël is, blijkt uit Ezechiël 37. Dus ik grijp daar een beetje op vooruit. Alle 12 stammen namelijk. Maar hier speelt dat niet een belangrijke rol. Maar het gaat niet om de verzameling van alle Israëlieten of alle Joden. Het gaat om de verzameling van de gelovigen uit de Joden, dan wel uit de Israëlieten. Mijn schapen. Mijn schapen die mijn stem horen en die mij volgen. Die heb je toch, hè? Begrijp je me goed? Het is een beetje luguber om het te vertellen. Maar ja, het wordt denk ik toch wat te weinig verteld. Het idee is heus dat in die dagen van de wederkomst van Christus uiteindelijk alle ongelovigen van de aardbodem verdwenen zullen zijn. En niet naar de hemel, uiteraard. De andere kant op dus, inderdaad, ja, er zit niks anders op. Ja, we zeggen dat wat laconiek, maar ja, hoe we dat nou zeggen, je kunt er wel bij gaan staan huilen, maar dat helpt natuurlijk niks. Het blijft gewoon hetzelfde verhaal. Hè? En of het nou gebeurt bij de wederkomst van Christus of pas op de jongste dag, ik bedoel, er verandert niks mee. Alle ongelovigen zullen uitgeroeid, uitgedelgd worden en ze zullen niet meer zijn in eeuwigheid. Want zo staat het er bij gelegenheid. Maar hetzelfde gebeurt op aarde, bij de wederkomst van Christus, bij de vestiging van zijn koninkrijk op aarde. En dus gebeurt het eerst met Israël. De gelovigen uit Israël worden verzameld en uiteindelijk, nou ja, eerst gebracht in Petra, datzelfde Petra, zeker wel. Maar uiteindelijk in Canaan, om zo te zeggen. Maar de ongelovigen die worden niet verzameld. Nou ja, worden tot hun vaderen verzameld. Beneden dus, om zo te zeggen. Maar dat is wat er gaat gebeuren. En dan zeggen we al, ja, heel Israël zal ooit zalig worden en het volk als zodanig wacht een grote toekomst. Ja, maar het bestaat dan heus alleen uit de gelovigen. En dat is niet zo omdat plotsklaps alle Israëlieten zich ineens bekeerd hebben of iets dergelijks, want dat is helemaal niet zo. Integendeel, wat er zal gebeuren, er hoeft geen twijfel over te bestaan. Ik heb het hier ook vaker gezegd, hè. Wat er zal gebeuren is dat de hoogste Joodse gezagsdragers officieel de naam des Heren zullen aanroepen. Zich zullen bekeren tot de Heren. En dat heeft tot gevolg de officiële bekering van het Joodse volk. Maar wie niet mee wil, ja, die hoeft niet, maar ja. Die zal geen deel uitmaken van dat bekeerde Israël met zijn grote toekomst, uiteraard. Zo steekt het in elkaar, dat is echt niks moeilijks dan. Dus mijn schapen in de toekomst is alleen uiteraard het gelovig overblijfsel van Israël. En het is uiteraard het enige dat over zal blijven. Daarna voeg ik er meteen aan toe dat dezezelfde woorden, maar dat heb ik vorige keer, dacht ik, al uitgebreid naar voren gebracht, dezezelfde woorden net zo goed van toepassing zijn al bij de eerste komst van Christus en dus ook vandaag tot in de toekomst. Het gaat gewoon zo door. Want de schapen die verzameld worden, dat zijn inderdaad de gelovigen. En men zou het met hetzelfde gemak noemen, ook in onze dagen, maar ook in de dagen van de apostelen, het gelovig overblijfsel van Israël. Dat dat niet noodzakelijk uit etnische Israëlieten bestaat, dan wel Joden, bedankt voor de term, moderne term. Ja, want je mag niet zeggen raszuiveren, want die bestaan trouwens toch niet, dus dat maakt ook al niks uit. Maar dat het niet noodzakelijk bestaat uitsluitend uit diegenen die Jood zijn van geboorte, wat dat ook wezen mogen. Ja, dat bestaat niet, hè? Dat is zo'n waanidee, dat bestaat niet, hè. Ik reken u altijd even voor hoeveel voorvaderen wij gehad hebben, 100 jaar geleden of 200 jaar geleden. En dat er een keer een Friese schoonmoeder of grootmoeder in zit. Ja, dan ben je al niet meer raszuiver, zuster. Dank u. Ja. Hè? Dus dat zegt allemaal zo weinig. Bovendien, de Heer Jezus was dat ook niet, dus dat maakt ook al niet uit, hè. Nee, die had een Moabitische overgrootmoeder of zoiets, toch? Nee. En een Canaanitische bed over grootmoeder. We hebben het even over Rut en over Rahab. En ik zal de achternaam weglaten. In de Bijbel gebeurt dat niet, maar ik laat het dan maar weg. Uit piëteit. Maar dan begrijpt u toch hoe dat zit. Daar zit het hem dus niet in. Romeinen 9 zegt trouwens sowieso dat het met afstamming eigenlijk helemaal niks van doen heeft. Want het punt is, maar dat kan ik nou echt niet, zelfs niet in een paar woorden uitleggen, zelfs niet in 5 minuten. Maar het punt is dat het gelovige overblijfsel van Israël bestaat uit u en mij, kortom uit heel de gemeente. Die op grond van geloof, diegenen die op grond van geloof deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls. Toch? En daarom zijn wij toch Israël. Op een wat vreemde manier wellicht, maar het is nu eenmaal zo. Ja. Nou ja, verleg me dan eens uit op welke wijze Albaniërs ineens Kosovaren zijn. He? In Friesland kunnen ze dat uitleggen. He? Toch? Want die weten hoe het kan dat Friese Nederlanders zijn of Hollanders. He? Nou goed, laat maar zitten. Het heeft met afstamming maar bitter weinig van doen. En daar gaat het maar om. Nou goed. Vers 10 dus. Zie ik tegen de herders. Ik zal mijn schapen, dat zijn uitsluitend gelovigen, van hun hand eisen. En zal ze van het weiden der schapen doen ophouden. En inderdaad, er kwam bij de eerste komst van de Heer Jezus Christus een oordeel over de Joodse leidslieden. Dat is inderdaad gebeurd. En over ongelovig Joods volk in het algemeen, maar het neemt niet weg dat hij zich ontfermd heeft over de gelovigen daaruit. En ze verzameld heeft. In ons geval zelfs in de hemel. Een ander Petra, een overdrachtelijk Petra, zei de Heer tot Petrus. Deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, die Petra, weet u wel. Maar het gebeurt dus in onze dagen ook. Ik zal mijn schapen van hun hand eisen, zal ze van het weiden de schapen doen ophouden, zodat de herders zichzelf niet meer zullen weiden. En ik zal mijn schapen uit hun mond rukken, bij wijze van spreken dan, hè. Dat betekent weer precies hetzelfde, zullen de schapen niet langer kunnen opeten, als het ware. Zodat ze hun niet meer tot spijzen zullen zijn. Want zo zegt de Heere, Heere, Adonai Jehovah. Zie ik, ja, ik. En dat vind ik een van de mooiste uitdrukkingen feitelijk uit het hele hoofdstuk. Zie, dat betekent, let even op. Zie ik. Ja, ik. En niemand anders. Zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken gelijk een herder zijn kudde opzoekt. Waarmee maar gezegd wil zijn dat met de grote nadruk waarmee hier gezegd wordt dat het Adonai Jehovah, dus gewoon Jehovah is, de Heer is die zijn schapen zal verzamelen. Daarmee is meteen vastgesteld dat Jehovah en Jezus Christus, bij voorkeur zeg ik trouwens Christus Jezus in dit verband, dat zij identiek zijn. De Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder. Maar lees je Ezechiël 34, dan zeg je, het is Jehovah, die goede herder. Toch? Nee, zuster, men heeft ooit een keer afgesproken, dat is nu 1700 jaar geleden ongeveer, bijna, heeft men afgesproken dat men over dit soort schriftplaatsen niet meer zou spreken, omdat het strijdig is met de leer die men zojuist met meerderheid van stemmen, zo niet algemene stemmen, had aangenomen in Nicea. Want sinds die tijd kan men met dit soort schriftplaatsen niks meer. Nee, dat zegt men ijskoud, zijn twee verschillende dingen. Dit gaat over iets anders dan waar de Heer Jezus over spreekt. Andere omstandigheden, ander volk en dus andere herder enzovoorts. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hier staat gewoon dus dat Jehovah en Jezus dezelfde zijn. Dat is trouwens niks bijzonders, daarom noemen wij hem ook Heere. Jehovah is dat, hè? Maar dan in het Nederlands. Min of meer, officieel. De Heere Jezus. Dat is waar het om gaat. Wen er maar aan als je er nog niet aan gewend bent. Want dat is echt de Bijbelse gedachte. Ik zeg altijd zoals Jehovah, wie het ook was, maar zoals Jehovah, degene die die naam droeg, de uitdrukking was van het wezen Gods. En dus de personificatie van de onzienlijke God, met excuses voor de wellicht wat moeilijke woorden. Maar zoals Jehovah de uitbeelding, uitdrukking is van het wezen God, zo wordt hetzelfde gezegd van Christus sinds zijn opstanding. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Hebreeën 1, vers 3. En daarom, zegt Filippenzen, heeft God hem dus ook de bijbehorende naam gegeven. Ja, zo staat het er niet. Maar er staat wel, daarom heeft God hem uitermate verhoogd en hem een naam gegeven, een moet je weglaten, en hem naam gegeven, een bestaat niet, hè, en hem naam gegeven boven alle naam. En welke naam dat is, boven alle naam, dat hoef je aan geen Jood te vragen, hoor. Ik heb achteraf nogal eens vastgesteld dat de Joden niet de minste moeite hebben, de gelovigen uit de Joden, christenjoden dus, hè, toen ze nog christenen heten. Wij tegenwoordig heten ze, hoe heet ze tegenwoordig? Messias beleidende Joden, ja. Maar, ja. Maar niettemin, die Joden die geloven in de Heer Jezus Christus, hebben niet de minste twijfel over, ook niet de minste moeite mee om vast te stellen dat Jehovah en Jezus identiek zijn. Dus zij zijn ook degene die ook niet de minste moeite hebben om vast te stellen dat Melchizedek dezelfde is als de Heer Jezus. Niet maar een type, gewoon identiek. Vreemd genoeg. Heb je uitdaging ook gelezen of niet? Een mooie ingezonden brief. Ja. Iemand die vroeg, kan iemand mij nou eens uitleggen waarom gelovigen uit de Joden worden aangeduid als Messias beleidende Joden? Zo van, dat begrijpt toch niemand. En bovendien schreef de man, wij hebben daar toch al lang een woord voor. Christen. Prachtig.
Ja, hij zei ook van, ben ik dan een Messias beleidende Nederlander?
Ja, ja, zoiets, ja, ja. Ik vond het prachtig, mede omdat ik geen flauw idee heb wie die brief geschreven heeft. Er zijn er toch nog wel een paar meer die hoogdravende termen kunnen relativeren en terugbrengen tot wat ze waard zijn. Niks namelijk. Nee, ik heb iemand gekend die stelde voor, die zei, nou nee, die lui moeten heten Jezus beleidende Joden. Niet Messias beleidende Joden, Jezus beleidende Joden. Maar als ze daarvoor moeten kiezen, dan laten ze zich net zo gemakkelijk christen noemen. Want de hele term, ik bedoel het niet lelijk, maar ik stel het gewoon vast, is officieel, is echt zo, de hele term Messias beleidende Joden is een term om de naam Christus en om de naam Jezus te vermijden. En dus, het is een soort schuilnaam, een soort onderduiken. Men wil niet de naam dragen die men eigenlijk zou moeten dragen, omdat dat te duidelijk is. Maar men zou er een eer in moeten stellen om zich christen te noemen. En niet in het Hebreeuws of zoiets, Messias, christen. Want door belachelijke lippen, en vooral in het Grieks, zal God tot dit volk spreken, staat er in het Hebreeuws. Van Jesaja 28. Toch? Gewoon eerlijk en oprecht en geen kolen en geiten sparen. Hè? Dat heeft geen enkele zin. Integendeel. Nee, ik vond het prachtig zulke soort uitdrukkingen. Ja. Daarom zeg ik, toen gelovigen uit de Joden nog gewoon christenen heten, toen hadden ze met dit soort uitdrukkingen in elk geval geen moeite. Tegenwoordig weet ik het niet, want het is allemaal politiek en dus berust het ook allemaal op woordgebruik. Uit camouflerend taalgebruik en zo. Ik prik er graag doorheen, want als het gaat om helderheid en duidelijkheid, dan moet je daar dus doorheen prikken. Gewoon zeggen waar het op staat en hoe het heet. Huh? Nou goed, en als hier staat ja, of ziet ik, ja ik. En let op hoe uitgebreid het staat, hè. Want zo zeg, dat had net zo goed kunnen staan, zo zeg ik, ik zal naar mijn schapen vragen. Maar er staat, zo zegt Adonai Jehovah. Zie, ik, ja ik. Zal naar mijn schapen vragen. En de Heer Jezus vult het aan en zegt gewoon, ik ben de goede herder. En ik zal mijn schapen roepen. Ik ken ze bij name en ik leid ze uit en ik geef hen het eeuwige leven. Johannes 10 was geloof ik nog, hè? Ik geef hen het eeuwige leven. Ik stel mijn leven voor de schapen. Ik geef hen het leven, daar gaat het hier over, precies. Ik zal naar mijn schapen vragen, ik zal ze opzoeken. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt ten dagen als hij in het midden zijn verspreide schapen is, alzo zal ik mijn schapen opzoeken en zal ze redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn ten dagen der wolken en der donkerheid. Begrijp je me goed? Wat hier beschreven wordt, geschilderd wordt als het ware, is dat de Heer, bij wijze van spreken hier op aarde, en ik bedoel het ook letterlijk, maar ook bij wijze van spreken hier op aarde is, en vaststelt dat zijn schapen verstrooid zijn, en dat er niemand is die zich verantwoordelijk voor hen weet, of zich aan hen wijdt, of gewoon die hen het eeuwige leven geeft, en hij verzamelt ze. En dan het volgende punt is natuurlijk dat het niet alleen van doen heeft met Joden, maar net zo goed met de andere stammen van Israël. En ik kan dat zeggen omdat ik natuurlijk Ezechiël 37 in gedachten heb, daar komen wij voorlopig niet aan toe, vrees ik. Maar Ezechiël 37 vult dat aan, spreekt weer over die herder en die schapen die verzameld worden. En zegt dan uitdrukkelijk dat het gaat om twee verschillende kuddes die samen één zullen worden. Twee categorieën verstrooide schapen, maar ze horen bij elkaar. Van oudsher, maar ook in overeenstemming met het plan dat God voor de toekomst gemaakt had. En als het dan waar is, want daarom zeg ik dat nu weer, als het dan waar is dat de Heer in de toekomst zijn schapen zal verzamelen en wij geloven dat dat betreft de gelovigen uit alle stammen van Israël, 2 en de andere 10, of hoeveel het er maar waren ook alweer. Als dat waar is voor de toekomst, dan weet u toch wat ik nu ga zeggen? Ja, dan geldt het in onze dagen net zo goed. Of in elk geval geldt dat dan ook bij de eerste komst van Christus. Want het onderscheid bestaat eigenlijk niet. De profetie gaat over precies hetzelfde. Over wat begonnen is bij wat wij de eerste komst van Christus noemen, maar wat zich zal voortzetten tot aan het begin in elk geval van de 1000 jaren. U weet wel, de verborgenheid van zijn wil, Efeze 1, betreft immers twee bedelingen, namelijk die van de verborgenheid van onze dagen en die van de volheid der tijden vanaf de opname van de gemeente tot het begin van het 1000-jarig rijk. Dat is één doorgaand proces. En als de Heer in de toekomst de gelovigen uit die 12 zal verzamelen, wel, dan doet hij dat in het heden ook. En doet hij dat al sinds zijn opstanding. En dat dat zo is, punt 1, het is natuurlijk volkomen logisch, denk ik. Maar punt 2, maar dat had punt 1 moeten zijn, dat staat dus ook daadwerkelijk in Johannes 10. Dat ik wat aarzel daarmee is gewoon omdat ik denk, ja, dat moet ik allemaal eigenlijk pas bespreken. Naar aanleiding van Ezechiël 37 natuurlijk. De uitspraak over, maar ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Maar die zullen ook mijn stem horen, het wordt één kudde. En dat slaat niet op zijn wederkomst, slaat op het werk van Christus sinds zijn opstanding. En dus ook inderdaad nu. Uitdrukkelijk 12 stammen. En mocht dat nog niet voldoende argument zijn, dan hebben we altijd nog de uitspraak van de apostel Paulus zelf. Dat alle 12 stammen op die boodschap zitten te wachten, op het evangelie. Dat zegt hij in Handelingen, moet u weten waar hij dat zegt? 23 of zo. 21, 22, 23, weet je veel. Als hij voor zijn rechter staat, nou het zal wel 24 zijn. Of ook niet. Het is zelfs 26. Handelingen 26, waar Paulus staat voor Agrippa en Festus. Maar vooruit. En daar zegt hij in vers 6, en nu sta ik, ik kan niet anders. Dat was die andere. Nou ja. En nu sta ik en word geoordeeld over de hoop der belofte, de beloofde toekomstverwachting, die van God tot de vaderen geschied is, tot de welke onze 12 geslachten geduriglijk nacht en dag Goddienende verhopen te komen, over welke hoop ik, o koning Agrippa, van de Joden wordt beschuldigd. Leuk, hè? Hij praat over 12 stammen van Israël en hij zegt dat hij beschuldigd wordt door de Joden, vormende maximaal 2 van 12 stammen. Leuk, hè? Maar over 12 stammen. Hij zegt dus dat het inderdaad bedoeld is voor en bestemd is voor die 12 stammen van Israël. Nou ja, de gelovigen daaruit. De rest laat hij buiten beschouwing. Hij heeft het over degenen die erop wachten. Die dan eruit zien. Heb je dat nog? En voor de historici onder ons is dus dan de vraag, welke volkeren in de dagen van de Heer Jezus en daarna de apostelen, dus welke volkeren in de dagen van Handelingen, kunnen beschouwd worden als verwachtende de komst van de Messias? Wat je dan dus moet doen, is de diverse culturen dan wel godsdiensten van de diverse volkeren nazoeken om te kijken bij welke volken die verwachting leefde. Leuk is die, hè? En wat blijkt dan? Wij komen inderdaad bij de Kelten terecht. Van de Saksen weten wij het niet, want die zaten toen nog ergens in Oost-Europa. Ver Oost-Europa, voor zover ze al in Europa waren trouwens. Maar van de Kelten weten wij het heel zeker, omdat ze zelfs bij namen wisten wie dat zou zijn. Jezus. Zwart op wit. Aan te tonen, hoor. Dat was zo, ja. Jezus. Daar wachten ze op. Nou goed. Ga ik verder niet uitleggen, maar het is een leuke ding om af en toe even te noemen, hè. Sorry, tussendoor. Dus 12 stammen, door Paulus genoemd. En aan de andere kant, want Paulus beschouw ik altijd als heiden, dat weet u, hè. Paulus zie ik als heiden. Paulus zelf, toen hij dit zei, trouwens ook. Met grote nadruk. Want daarna werd er gezegd, nou ja, het is jammer dat je op je grond van je Romeins burgerschap je op de keizerberoep hebt, want anders zouden we je nu gewoon vrijlaten. Het deurtje openzetten, weet u nog? Ja. Dus hij was hier Romein, anders stond hij daar niet eens. Maar vooruit. Maar aan de Joodse kant hadden we er ook een. Dat was uiteraard niet Petrus, maar Jacobus. De, zullen we zeggen, de bisschop van Jeruzalem. Goed, morgenavond. Wanneer? In Eindhoven weer dan. Maar zullen we zeggen dan de opziener van de gemeente in Jeruzalem, die Jacobus, die schrijft een brief en die bestaat het om te adresseren aan de 12 stammen van Israël. Dan heb je ze beide gehad, de apostel der heidenen, apostel en de grote bisschop, de opziener, episcopos, van de herder dus eigenlijk, hè, heet hij ook dan eventueel, van Jeruzalem en dus van tegen de Joodse achtergrond. En beide zeggen, het is maar één keer, maar het is meer dan voldoende. En beide zeggen uitdrukkelijk, nee, ja, het gaat over 12 stammen, niet alleen maar over de Joden. Toch? En ik moet eigenlijk nou terug weer naar Johannes 11. Want ik ben opgehouden te lezen waar er staat over de heer Kajafas. Die zei namelijk, het is beter dat één sterft voor het hele volk en niet het hele volk verloren gaat. Maar daarna staat er, en dit zeide hij niet van zichzelf, maar omdat hij de hoge priester was, sprak hij een profetie uit. Dat wist hij zelf niet, maar dat doet er weinig toe. En er staat, hij sprak over het hele volk en niet alleen dat volk. Waar Kajafas aan dacht, het Joodse, want vergis u niet, de Joodse Hoge Raad had gezag over de Joden waar ook ter wereld, inclusief Rome, men leest Handeling 28, want in Rome zeggen die Joodse leiders, ja, we kunnen er niks aan doen, want we hebben geen papieren gekregen uit Jeruzalem, Ze stonden ook onder het gezag van Sanhedrin in Jeruzalem. De Joodse Hoge Raad had gezag over alle Joden in heel de wereld. Maar er staat in Johannes 11, dit zeide hij niet alleen van dit volk, het Joodse volk, maar als profetie zei hij het ook van de verstrooiden onder Israël. En dus, dat is niet het Joodse deel van het volk, maar het is het deel van de 10 stammen. Het volgende vers zegt, vanaf dat moment wandelde hij niet meer openlijk in Judea, maar hij wandelde in het verborgene dus, bedekt in Efraïm. En daar hebben ze dus weer bij elkaar, 2 10 stammen, typologisch dan. Dat wil zeggen, er hoeft geen misverstand over te bestaan. De gedachte is dus dat de herder zou zijn kudde opzoeken, de verstrooiden verzamelen, maar niet alleen de Joden, maar ook de 10 stammen van Israël, dat zijn heidenen dus, hè. Jawel. Maar etnisch, dat gaat hij weer, etnisch zijn het Israëlieten, nou vooruit dan. Maar hij zou die 12 stammen verzamelen, in zijn wederkomst in elk geval, maar waar deze profetie al wordt toegepast, zoals al die anderen ook, vanaf de eerste komst van Christus, betekent dat in die eerste komst van Christus deze dingen ook van toepassing zijn op de 12 stammen van Israël, daar gaat het maar om. Die zou hij verzamelen, hij zou zijn schapen opzoeken en hij zegt dan ook, alzo zal ik mijn schapen opzoeken, Ezechiël 34 vers 12. Ik zal ze redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn, ten dagen der wolken en der donkerheid. Die uitdrukking is natuurlijk een tijdsaanduiding. Ten dagen, tot op zekere hoogte althans, ten dagen der wolken en der donkerheid. En wij herkennen daarin de aanduiding van de dag des Heren. Een dag van dikke wolken, een dag van duisternis. Men leest Zefanja, dat is mijn klein boekje, dus daar kom je vanzelf een stuk of 10 van die uitdrukkingen tegen bij elkaar. Als het niet genoeg is, lees je ook Joël, dan heb je er ook nog eens een stel bij. Dat is meer dan voldoende om aan te tonen dat de dag der wolken en de donkerheid in elk geval de dag des Heren is. En de dag des Heren begint pas in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. Nauwkeuriger ga ik er nu niet op in. Maar er staat niet dag des Heren, er staat alleen dag der wolken en der donkerheid. Want punt 2 is namelijk dat onze tegenwoordige bedeling voor wat de wereld betreft wel degelijk een dag is. Nee, voor ons is het een dag, voor de gelovigen is het een dag der genade. Zo heet het ook, dag der zaligheid. Maar voor de ongelovigen heet het wel degelijk een dag van duisternis. Hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben waarin onze tegenwoordige bedeling, de tijd tussen de eerste en de wederkomst van Christus, beschreven wordt als er een van onwetendheid. Duisternis dus, dikke duisternis. Omdat men, dan ook maar even Johannes natuurlijk, Johannes 1 of Johannes 3, omdat men weliswaar licht kreeg, maar men koos voor de duisternis, want men had de duisternis liever dan het licht, want hun werken waren boos en zo is het. Tot op deze dagen heet zoiets. Begrijp je wel? Dus hoewel deze uitdrukking natuurlijk zijn volste betekenis krijgt, zijn volle betekenis krijgt in de dag des Heren, is hij net zo goed van toepassing in de, op de duistere wereld waarin ook wij vandaag leven. Nou ja, wij wandelen in het licht, maar dat is niet in de wereld. Hè? Als u begrijpt wat ik bedoel. Kortom, ook deze uitdrukking zegt niet, gaat alleen maar over de wederkomst, maar het gaat over de duisternis die zou ontstaan na de kruisiging en verwerping van de Heer Jezus. De dagen waarin de wijsheid deze wereld teniet gedaan zou zijn, volgens de profetieën. En ik moet er altijd bij grijnzen. Ik vind het altijd leuk. De Bijbel zegt, wij leven in duisternis en onwetendheid. Tegenover de hoogmoed van de wereld die zegt, wij weten tegenwoordig zoveel, we weten bijna alles. He? Is natuurlijk volstrekte onzin, men weet niks, men tast in het duister rond. Men kan zich daar redelijk in redden. Maar ja, ze hebben ook 2000 jaar kunnen oefenen, denk ik altijd. Goed. Nou goed, maar we zullen het daar eerst bij laten, want het is inmiddels hoog tijd voor de pauze. En daarna komen wij terecht in vers 13 van Ezechiël 34... En ik zal ze uitvoeren, mijn schapen dus nog steeds, hè? Niet de schapen, mijn schapen, die mijn stem kennen. Ik zal ze uitvoeren van de volken, Er zal ze vergaderen uit de landen, waarin ze verstrooid zijn immers, en ze brengen, ze in hun land. En let op hoe het er staat, want je leest er zo overheen. In hun land, staat er. Ja, dat is hun eigen land, maar min of meer. Maar het gaat mij om de drie dingen die genoemd worden. Ik zal ze uitvoeren uit de volken. Ik zal ze vergaderen uit de landen. Dat is niet helemaal hetzelfde. Uit de volken en uit de landen is hetzelfde. Maar uitvoeren en vergaderen zijn twee dingen natuurlijk. Uitvoeren wil zeggen ze worden ergens uitgehaald. En vergaderen wil zeggen ze worden bij elkaar gezet. En daarna staat er, en ze brengen in hun land. Maar als u mij vraagt, zijn het drie dingen. Namelijk, ze worden uitgevoerd uit de volken, ze worden gebracht in hun land. Maar daartussendoor worden zij vergaderd. Niet in hun land. En als dat wel zo was, staat het toch volkomen overbodig. Voor ons zou namelijk in het algemeen voldoende geweest zijn als er gestaan had, ik zal ze uitvoeren van de volken en brengen in hun land. Maar dat staat er niet, er staat een fase bij. Namelijk, ik zal ze vergaderen uit de landen. Zodat de vraag overblijft, maar waar worden ze dan verzameld, vergaderd? En ik verzin het niet, maar meestal als het hierover gaat, citeer ik, eigenlijk altijd citeer ik dan Deuteronomium hoofdstuk 30, want daar staat het precies hetzelfde, dat de Heer ze zou verzamelen en daarna pas brengen in hun land. Zodat er ergens dus een verzamelplaats moet zijn, maar niet in Canaan uiteraard. In Deuteronomium 30 staat dat. Wat uitgebreider. Want er staat in vers 3. De Heer uw God zal uw gevangenis wenden en zich over u ontfermen. Hij zal u weder vergaderen. Nou ja, er staat hij zal wederkeren en u vergaderen. Letterlijk. Maar vooruit maar. Gaat het me nou niet om? Hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken waarin u de Heer uw God verstrooid had. Al waren u verdreven aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heer uw God vergaderen. En vandaar zal hij u nemen. En de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. En dan vind je dus dezelfde drie fasen. Verzamelen. Of dat wil zeggen uitvoeren uit, brengen uit de volkeren. Ze verzamelen. En vervolgens brengen in het land. Zodat de route niet gaat vanuit al de volkeren rechtstreeks naar Canaan, maar eerst naar een andere plaats. Waarom ook niet? Want als het er nou helemaal over gaat, in de tijd bij de uittocht uit Egypte ging het net zo. Want het verhaal was niet, ze gaan naar Canaan. Let my people go en zo, hè. Want het verhaal was, wij gaan naar de woestijn en de Heer een feest vieren, ergens, in de woestijn. Dat was het verhaal, zo worden er steeds voorgesteld daar. Nou goed, en in de praktijk bleek het te zijn verzameling bij de berg, de tastelijke berg met het brandende vuur. Nou goed. Andere keer vertel ik u daar weer eens wat over, want dat heeft er nou niks mee te maken, maar brandt me iets op de lippen. Maar laat maar zitten. Het heeft van doen met waar eigenlijk echt de Sinaï is. Maar ja, het is een beetje lastig om dat na een reis die we daar naartoe gehad hebben, om alsnog te vertellen dat die berg toch niet Sinaï is. En dat weet ik nu zeker, dat het hem toch niet is. Maar vooruit, vertel ik een andere keer dus bij, want het is natuurlijk niet echt belangrijk, hè. Ja. Nou weet ik ineens waarom ik de top niet gehaald heb. Het was de verkeerde berg. Nou. Maar je kon de komeet goed zien, hè? De zonsopgang ook, hè? Nou goed, op de verkeerde plek dus. Maar laat maar zitten. Maar het idee is dus, in de toekomst Israël zal uitgevoerd worden, laat ik het voorzichtig zeggen. Uitgevoerd worden uit de volkeren en zal verzameld worden en dan gebracht worden naar Kanaan. En de verzamelplaats, nou ja, die hebben we vanavond al een paar keer genoemd, dus. Hè? Want ook toen men in het verleden dus uitging, letterlijk buiten de legerplaats, verzamelde men inderdaad in Petra. En dat zal in de toekomst inderdaad gebeuren. Een plaats in de woestijn, om de Heere een feest te vieren. Het feest van de herkenning, denk ik wel eens. En zeker niet het feest van het oude verbond, of der wet, maar van een nieuw verbond, hè. Ja, niet Horeb, maar Hor. Of zullen we zeggen, niet Sinai, maar Hor. Toch? Dat leggen we een andere keer dan wel weer verder uit. Maar een verzamelplaats in de woestijn. We hebben daar trouwens in de tijd al van gelezen, naar aanleiding van Ezechiël hoofdstuk 20. Vers 34 en wat er verder volgt. Ezechiël 20, vers 34... Want ik zal u uit de volken voeren en u vergaderen uit de landen, heb je dezelfde uitdrukkingen, waarin gij verstrooid zijt, door een sterke hand en door een uitgestrekte arm en door een uitgegoten grimmigheid, daartoe zal ik u brengen, dat wil zeggen voor dat doel zal ik u brengen in de woestijn der volken. Ik zal u brengen in de woestijn der volken en ik zal met u al daar rechten, aangezicht van aangezicht. Gelijk als ik gerecht heb met uw vader in de woestijn van Egypteland. Alzo zal ik met u rechten, spreekt de Heere, Heere. En ik zal uw lieden onder de roede doen doorgaan. Algemeen bekend dat dat ontleend is aan de symboliek van de herder, de schapen en de deur. Allemaal op de zondagsschool geleerd hoe dat gaat, hè? Ja. En ik zal u brengen onder de band des verbonds. Nou, wat zei ik nou net? Het nieuwe verbond dus, hè? Daar. Daartoe zal ik die rebel zijn en die tegen mij overtreden uit uw lieden uitzuiveren. En ik zal hen uit het land hun vreemdelingenschappen uitvoeren en ze zullen in het landschap Israëls niet wederkomen. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Maar wat mijn schapen en dus de gelovigen betreft, ze worden verzameld in de woestijn en vandaar gebracht naar het beloofde land. En dan noem ik toch ook maar even die andere tekst die dat zo fraai beschrijft. Dat vind ik een van de mooiste nog in dat verband. Eerlijk gezegd, dat is in Micha. Amos, Obadja, Jona, Micha. Micha, hoofdstuk 2, de laatste versen, bladzij 872. Daar heb je het gevonden. Goed, daar staat in vers 12 en 13, de laatste twee versen van Micha 2. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel, mijn schapen, gelovig overblijfsel, vergaderen. Ik zal het tezamenzetten als schapen. En dan heeft men vertaald met van Bosra, maar ik vertaal het gewoon met te Bosra. Niet schapen van Bosra, dat zijn een ander soort schapen dan weer dan de bekende Barnevelden. Oh nee, dat is een kip. Oh, nou. Nou, even kijken of iedereen nog wakker is. Nou goed. Nee, helemaal niet. Er staat dus gewoon, ik zal het samenzetten als schapen te Bosra. En u weet hoe dat zit met Bosra, daar is natuurlijk verschil van mening over. Dat is over alles wat in de Bijbel staat, altijd. Maar als u mij vraagt, Bosra is in de praktijk volstrekt hetzelfde als Petra. Ik heb het wel vaker uitgelegd, Petra strikt genomen is El Biara. Dus die hoge berg, midden in Petra, om zo te zeggen. Ja. Dat is eigenlijk het echte Petra, de rots. Maar waar je tegenwoordig als Petra rondwandelt en waar men de stad Petra aanwijst, ja, dat is niet eigenlijk Petra. Petra moet bovenop die berg liggen, El Biara, maar beneden dat dal, dat is het oude Bosra. En dat beantwoord ik aan de bekende beschrijving. Men beschrijft Petra als gelegen tussen de bergen, in een kom tussen de bergen, aan alle kanten afgesloten, met die bekende toegangspoort via de Sik. Nou, dat is nou een schaapskooi. En een schaapskooi in Hebreeuws is Bosra. Dat is wat het woord betekent. Ik heb zelfs vertalingen gezien, Nederlandse vertalingen, waar hier ook helemaal niet staat Bosra, maar gewoon schaapskooi. Men vertaalt het meteen. Maar het is de plaats die wij kennen als Petra. Dat is maar een eenvoudig verschil. De oude Petra lag bovenop die berg, maar de Edomieten zijn vandaar verdwenen. Er komt het volgende hoofdstuk van Ezechiël aan de orde, min of meer. En hebben zich gevestigd in Judea, nadat de Joden daar weggevoerd waren. En toen kwamen de Nabateeën in het gebied van Petra. En die hebben zich niet gevestigd bovenop die berg. Maar dat kan ik me voorstellen, want het is nogal lastig als je even naar de bakker moet. Het is een klim, hè, Ad? Verschrikkelijk. Ja. Eén keer en nooit weer. Maar vooruit. Maar de moeite waard. Maar die hebben zich gevestigd in het dal beneden. Vonden ze meer dan voldoende. En dat heet sindsdien Bosra. Maar tezamen het hele complex duidt men aan als Petra tegenwoordig. Maar laat maar zitten. Maar Bosra is dus Petra. De Bijbelcommentatoren hebben dus ook altijd problemen met die naam. Want men weet nooit zeker of men nou Petra of Bosra in de Bijbel moet zien als de hoofdstad van Edom. En mijn antwoord is, ja, het scheelt 2 meter. Horizontaal dan. En het scheelt 100 meter of een paar 100 meter verticaal, dat wel. Maar het ligt tegen elkaar aan, het wordt als één geheel beschouwd. En dat het verschillende namen draagt, ja, dat is nu nog zo. Hè? Goed. Dus ik zal het tezamen zetten als schapen in Bosra. En dat blijkt uit de rest, want dan staat er. Als een kudde, Cyril, toch schapen verzamelt. Uit de volkeren, bij elkaar verzameld in Bosra, Petra dus. En dat is in de woestijn van Edom. En dan als een kudde in het midden van haar kooi. Zullen zij van mensen deunen. Deunen. Gonzen. Ik hou liever bij het oude Nederlands. Leer nog eens wat, hè. Een deuntje, dat woord kennen we nog. Een deun, maar het werkwoord kennen we niet meer. Ja, dat heet dan ineens gonzen.
Is dat dreunen?
Nou, ik ben vrij zeker dat als het dreunen staat, dat het berust op een zetfout. Tamelijk automatisch. Een zetfout. Het is echt deunen, het is een goed oud-Nederlands woord. Maar gonzen, er is altijd geluid, weet je wel. Ambiance, zou ik maar zeggen, van het geluid van de straat en hoe dat maar heet. Mag, hè? Nou goed, als een kudde in het midden van haar kooi zullen zijn van mensen deunen. En dan de doorbreker, dat had men wel met een hoofdletter mogen schrijven, want dat is uiteraard, in mijn Bijbel niet, maar dat is uiteraard Peres, de doorbreker. De Grieken kennen hem als Pershuis, maar laat ik het niet ingewikkeld maken. Peres is Christus, de doorbreker. De doorbreker betekent tegelijkertijd de vruchtdrager. Hetzelfde woord. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken, daar heb je het, de herder voorop, de kudde erachteraan. Doorbreken, hoe zou doorbreken? Wel, ze zullen vrucht gaan dragen. Dat betekent, nou gaat het koninkrijk openbaar worden. Messiaanse Rijk. En iets letterlijker, zij zullen namelijk door de poort gaan. Nou, dat heet daar de Sik, als u het mij vraagt. Die lange poort van een paar kilometer. He, naar buiten, inderdaad, Petra uit. Zij zullen door de poort gaan, en staat er ook achter, door dezelfde uittrekken. Dus ik heb toch de goede, geografie... voor me, zo ziet het daaruit, zo werkt het daar ook. Is de stad weer verlaat, het oude gebied. Ga je door de poort weer naar buiten, dat is een hele klus aan het eind van de dag altijd, want het loopt omhoog, hè. Nogal, ja. Ze zullen door de poort gaan, namelijk door de poort uittrekken, en hun koning, de herderkoning dus, voor de kudde, hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan, namelijk de Heere, Jehovah zelf dus, maar iedereen weet ook dat dat gewoon de Messias is. Het is toch een messiaanse profetie. En dus de Heere Jezus, die hier dus Jehovah genoemd wordt. De Heere in een spits. En dat dat dicht ligt bij deze profetie uit Ezechiël zal wel duidelijk zijn. Het gaat om uit de volkeren uitleiden, verzamelen in de woestijn en dan brengen in het land. Bovendien gaat het ook kennelijk over de herder en een kudde. En voor de goede orde wijs ik maar op de volgende verse dan meteen ook. Want daar staat voort, zeide ik, hoort nu gij hoofden Jacobs en gij oversten van het huis Israëls. Dat had net zo goed kunnen zijn, hoort nu gij ontrouwe herders. Want dat is hetzelfde, Micha 3, de eerste verse nu. Hoort gij, gij hoofden Jacobs en gij oversten van het huis Israëls, betaamt het u lieden niet het recht te weten? En daarna, zij haten het goede en hebben het kwade lief, zij roven hun huid van hen af en hun vlees van hun beenderen. Nou, dat is wat die valse herders met de schapen doen. Ze slachten de schapen en eten ze op. En kleden zich in de wol van de schapen, lazen wij in Ezechiël 34 vorige keer al. Weer staat feitelijk precies hetzelfde. Vers 3, ja, zij zijn het die het vlees mijns volks eten, alstublieft, hun huid afstropen en zich daarin kleden uiteraard, schapen vachten, en hun beenderen verbreken en van een leggen, gelijk als in een pot en als vlees in het midden eens ketels. Dat vlees in de pot, dat zijn we in Ezechiël al eerder tegengekomen, en het idee van hun beenderen van een leggen. Ja, dat is hoofdstuk 37 van Ezechiël. De profetie over die dorre doodsbeenderen die daar verspreid liggen enzovoorts. Kortom, dat is een beschrijving van een verstrooid Israël in het algemeen. En de verantwoordelijkheid ervoor wordt primair gelegd bij de leidslieden van het volk. En aan de andere kant wordt gezegd, maar straks komt er een echte herder en die zal alles verzamelen, dat wil zeggen dat wat hem toekomt. En dat is precies het onderwerp van deze hoofdstukken uit, of in Ezechiël 34, 35, 36, 37 en zo verder. Dus het is precies dezelfde gedachtegang. Een verzameling dus van de kudde, van de schapen in de praktijk, in de woestijn. En daar, Ezechiël 20, zoals we juist lazen, daar zal de Heer richten. En daar zal de scheiding gemaakt worden. Daar zal een oordeel gebracht worden enerzijds over de ongelovigen die immers officieel niet tot het volk behoren. In ieder geval van Gods wegen niet. En aan de andere kant, de anderen zullen van daaruit gebracht worden naar het beloofde land. En daarna voeg ik er altijd aan toe, omdat het onvermijdelijk is, dat wat in de dagen van Mozes onmogelijk bleek, namelijk dat Israël trok door het gebied van Edom onderweg naar het beloofde land. Edom stond het niet toe namelijk, hoewel het heel vriendelijk gevraagd werd en onder allerlei voorwaarden, maar Edom stond het niet toe uit vijandigheid. Dat zal in de toekomst wel gebeuren en men zal dwars door het gebied van Edom trekken over de in dat verband ook aangekondigde King's Highway in het Engels, maar in het Nederlands heet het dan de Koninklijke Weg. En langs die Koninklijke Weg zal men optrekken naar Canaan. Dat had in het verleden zullen gebeuren, maar Edom stond het niet toe. En raad eens wat. In het volgende hoofdstuk van Ezechiël lezen we dus een profetie tegen het gebergte van Seir en Edom. Want daar gaat het nou juist over, over de terugverzameling van Israël. En dus gaat het gepaard met een oordeel over Edom dan. Want Edom staat het ook dan niet toe. Maar dan moeten ze wel. En vandaar hoofdstuk 35, daarover hebben we het volgende keer dan nog wel. En daar hebben we natuurlijk ook nog een prachtige parallel van, maar die moet ik dan eigenlijk ook voor volgende keer bewaren. Dat is de profetie uit Jesaja... 63, dank u wel, ik moet altijd even denken, is het nou 61 of 63? Nee, 61 is ontwaakt gij die slaapt, hè? En Jesaja 63 is die van, wie is het die van Edom komt? Ik vind het altijd een prachtig schriftgedeelte, omdat men altijd de verkeerde vragen stelt, hè? Ja, dat is vermakelijk. Wie is het die van Edom komt? En dan denken we, ja, maar dat weten wij, dat is de Heer Jezus. Maar de echte vraag is, als u mij nou vraagt, de echte vraag is, maar waarom komt hij uit Edom? Ja. Want dat is wat echt overgaat. Niet wie is het, Maar waarom komt hij uit Edom? Wat is er aan de hand? In het land. Wat er aan de hand is, is dat het overblijfsel verzameld wordt in Edom. En vanuit Edom, via een oordeel over Edom, komt de Heer met zijn kudde naar Kanaan. Dat is het idee. Ja, ik loop tegen het eind van de avond, ik moet eigenlijk ophouden. Maar dan doe ik nog even een losse uitspraak voor degene die van de komende 14 dagen nog wat te doen wil hebben. Wij hebben, als het over Edom gaat, hebben wij natuurlijk één Bijbelboek dat in zijn geheel over Edom gaat. Maar ja, het is maar één bladzij. Dat is Obadja. Gaat over Edom. Maar de aardigheid daarvan is dat als je dat boek bestudeert, trouwens ook de eerste verse van Malachi. Maar als je ziet die profetie over Edom, dan kom je vanzelf vroeg of laat ooit een keer tot de conclusie dat wat Edom genoemd wordt in de praktijk overdrachtelijk gewoon het ongelovige Joodse volk is. En dat wat ervan verlost wordt, dat is de gemeente. Dat gaat dus twee keer op. Zoals Israël letterlijk in de toekomst primair in de eerste plaats verlost wordt van, namelijk uit Edom. Nou ja, voor dat doel wordt het eerst in Edom verzameld, maar vooruit. Hè? Maar zoals Israël in de toekomst letterlijk verlost wordt van Edom, de oudere broer, degene die eigenlijk eerst geboorterecht had. Zo worden wij als gelovigen, Israël, in geestelijke zin in elk geval, zo worden wij als gelovige overblijfsel van Israël in onze dagen verlost van het Joodse volk. Dat is net zo goed weer die andere broer, dat volk wat er eerder was, de oudere broer. Toch? Het was er eerder. Maar niettemin, wij krijgen het eerstgeboorterecht boven het Joodse volk. En terwijl een oordeel komt over het Joodse volk, wordt de gemeente gebouwd zoals in de toekomst. Terwijl een oordeel komt over Edom, Israël gebouwd wordt. Het is een volstrekte parallel en het is de enige verklaring, als u mij vraagt, maar ja, ik neem aan dat u mij vraagt, want anders stond ik hier niet. Maar als u mij vraagt, is dat de enige verklaring voor die uitgebreide uitspraken in de Bijbel over Edom. Want zo belangrijk waren ze nou ook weer niet. Maar achter Edom vind je eigenlijk het Joodse volk, daar komt het op neer. Hetzelfde geldt trouwens net zo goed voor de uitspraak uit, dat is Malachi 1 toch? Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Maar als je het verhaal verder leest, dan zou je toch tot de conclusie moeten komen dat onder Jacob verstaan wordt de gemeente en onder Esau Israël, het natuurlijke Israël. Lees het maar verder en houd deze woorden even in gedachten. Het gaat namelijk dubbel op. Want de relatie van Esau en Jacob uit het verleden, in de dagen dat die mannen leefden natuurlijk, maar ook daarna van die volkeren, dat is dezelfde verhouding als die van de gemeente tot Israël. Of andersom eventueel. Hè? Waarbij Jacob een type is van de gemeente en Esau een type is van Israël. Het natuurlijke, maar ongelovige Israël en eventueel dus het Joodse volk. En daarom gaat het allemaal dubbel op. Nou ja, dat zegt toch niks nieuws. Dat staat toch gewoon in. Waar staat het? Dat staat toch gewoon in Galaten 4? Toch? Nou ja, daar wordt het opgehangen aan Ismaël en Isaac. Hè? Maar het is dezelfde verhouding van die twee. En de vraag is: wie is het eerste? Hetzelfde verhaal is dat. Nou goed, zullen we het verder niet over hebben. Maar wat wij in ieder geval lezen, is dat de Heer Israël zal verzamelen. Hij zal ze brengen naar het land, maar via de plaats in de woestijn. Want daar vindt het oordeel plaats. Daar zal men verzameld worden. En bovendien, ik geloof inderdaad dat de Heer zich daar, in die woestijn, in Petra, dus aan dat volk zal bekendmaken. Dat heb ik natuurlijk ook al vaker gezegd. Als de Heer zich openbaart en zij hem zullen herkennen aan de litteken en alles. Dat is niet op de Olijfberg, dat is niet in Jeruzalem. Dat is na zijn aanvankelijke verschijning op de Olijfberg. Maar bij zijn volgende verschijning in Petra. En meer specifiek in verband met de berg Hor, denk ik. Want ik denk dat dat echt een goede berg is. Daar heb ik ook nooit twijfels over gehad. Goede berg Hor. Maar goed. Wij moeten het helaas hierbij laten. Want het is weer de hoogste tijd.